Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 141 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik roep Heere, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Vers 1 en ook vers 3 van Psalm 141. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In antwoord erop zingen we van Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 36, vers 22 tot en met 30. En uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot en met 31. Dus twee schriftlezingen voor deze middag. Ezechiël 36, vers 22 tot en met 30. En Johannes 14, vers 15 tot en met 31. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 25, vers 2.
En dan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Ezechiël 36, verzen 22 tot en met 30. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en ik zal u uit alle landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest in u geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren, en dat zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomsten des velds vermenigvuldigen. opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Vervolgens lezen we Johannes 14, de verse 15 tot en met 31. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moog. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld wete dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag, gemeente, de behandeling van de catechismus vervolgen en voortzetten bij zondag 20. Eerst lezen we die zondag met elkaar. Heidelberger Catechismus, zondag 20. Daar wordt gevraagd, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord is, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen. Het is, Heer, aan de middag van deze dag dat wij opnieuw door u zijn samengebracht op deze plaats. U geeft ons dat we mogen gaan luisteren naar de behandeling van een hoofdstuk uit uw heilig woord, wanneer we het zo noemen mogen. Naar datgene wat uw woord ons te zeggen heeft over het belangrijke onderwerp van de persoon en het werk van de Heilige Geest. En Heere, zou u ons ook in de gebeden die geest willen schenken. De geest der genade en der gebeden. Leer ons bidden. U weet wat wij nodig hebben wanneer we willen gaan luisteren naar uw woord. U hebt ons samengebracht onder uw woord. En toch is het nodig voor een ieder van ons, op de kansel en onder de kansel, dat we nog eens een keer onder uw woord gebracht worden. Niet alleen letterlijk op een plaats onder uw woord, maar ook geestelijk. Dat we ons werkelijk laten onderwijzen door uw woord. Dat we mogen buigen onder uw woord. Dat we, Heren, met een houding van Samuel in de kerk mogen zijn. Spreek, Heren, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Wilt u dat geven? Ook wanneer het gaat over het werk van de Heilige Geest. En schenkt u dan wat we nodig hebben deze middag. Schenkt u dat bij het luisteren naar uw woord. Schenk dat bij het brengen van uw woord. Heren, geef ons wat wij missen, wat wij niet kunnen, waartoe wij vanuit onszelf onbekwaam zijn om uw woord te spreken. Maar Heren, geeft u vrijmoedigheid en geeft u bediend te mogen worden vanuit uw hemels heiligdom, ook vanmiddag. Heren, u weet van degenen in de kerk of thuis of op grote afstand met ons meeluisterend, voor wie het de vraag is hoe ze ooit kunnen delen in het werk van de Heilige Geest, in het zaligmakende werk van uw Geest. Wilt u geven dat wanneer dat de worsteling en de strijd van ons hart is, er vanuit uw woord deze middag antwoord mag komen op die vraag. U weet, Heren, van degenen die zo verlegen zijn om het werk van uw Geest ook na ontvangen genade, die het moeten belijden deze middag. Zonder u kan ik niet zuchten, zonder u niet naar boven vluchten. Heren, wilt u uw Geest bij vernieuwing en de bediening van uw Geest schenken? Op het droge, op het dorstige. U weet, Heren, van degene die zichzelf in dat opzicht ook moeten aanklagen en die het moeten zeggen vanmiddag, dat hun hart en hun ziel sinds lang ligt uit te drogen als een dor en als een dorstig land, waar de scheuren doorheen lopen, waar alles spreekt van dorheid en van ingezonkenheid en van doodsheid. Heren, wilt u stromen geven op het droge en uw regen op het dorstige. Maar Heren, wilt u ook denken aan diegenen onder ons die helemaal geen bewustzijn kennen van de behoefte aan het werk van de Heilige Geest. Die wel hebben gehoord van de Heilige Geest. En die ook met hun verstand wel weten dat zijn werk nodig is. Terwijl ze er toch met hun hart ook vanmiddag niet naar verlangen. Terwijl ze er niet naar dorsten. Terwijl ze er geen behoefte aan hebben. Heren, dan is nodig dezelfde werking van uw Heilige Geest. Die werking van uw Geest waardoor we gaan zien wat we nodig hebben. Heren, wilt u zo aan ons denken? Als we zijn samengekomen en als u dat schonk en als we meeluisteren. Schenkt u een zegen die wij ons onwaardig gemaakt hebben, die wij niet verdienen. Maar schenk het, Heren, uit genade. Wilt u zich ontfermen over onze gemeente? We bidden van u, Heren. U hebt ons samengebracht onder uw woord. Bind ons aan uw woord. En bind ons vervolgens ook aan elkaar. Geeft u, Heren, dat we een zegen van u mogen verwachten, biddend over al het werk dat in de gemeente plaatsvindt. Het ambtelijke werk dragen we aan u op. De prediking, de bezoeken. de pastorale bearbeiding, de voorbereiding voor alle werkzaamheden in het komende seizoen. Zegent u het verenigingsleven, zegent u het zondagsschoolwerk, geeft u wat nodig is in dat alles. Heere, laten we ook alles van u de Heere mogen verwachten. Zegen het evangelisatiewerk. Geeft u dat mensen van buiten de kerk ook in aanraking mogen komen met uw woord, met de prediking van uw woord. Ja, meer nog, dat het door uw genade mag komen tot een ontmoeting met uzelf. Heere, zegen dat evangelisatiewerk op alle plaatsen waar het verricht mag worden. Zegen zendelingen en evangelisten. Wilt u ze kracht en moed geven? Wilt u zijn, Heere, met degene die zich voorbereiden op het ambt van predikant? Geef hen wijsheid, geef hen onderwijs bij u vandaan. Wilt u de opleiding die in Apeldoorn gevestigd is zegenen? Wees met alle die daar studeren en die daar doseren. Maar gedenk ook andere plaatsen waar dienaren die u zelf geroepen hebt worden opgeleid. Heere, wat is het nodig om onderwijs van u te ontvangen? Schenk het ons allen. Wilt u denken, Heere, aan deze wereld in nood? We dragen daar aan u op. Wees daar waar oorlog is, waar honger is, waar rampen woeden. Wilt u nood lenigen? Wilt u hulpverlening zegenen? Geef ons bewogenheid met onze medemens. Geef ons een bewogen hart, een mededeelzaam hart. Heere, wilt u zijn met onze kinderen en jonge mensen? Als de vakantieweken een einde nemen, geeft u uw zegen over de rust die ontvangen werd. Heb ootmoedig dank voor uw bewarende hand over ons leven. Voor zover wij het vernomen hebben, was er niemand die een noemenswaardig ongeluk overkwam. U hebt zoveel mensenlevens willen beveiligen in het midden van de gemeente. Geef dat we u daarin ook mogen erkennen, Heere. Maar gedenk onze jonge mensen ook wanneer ze morgen of een van de komende dagen weer naar school gaan. Wilt u geven dat ze alle kracht en alle hulp van u mogen verwachten? Dat ze hun jonge knieën zullen buigen. Dat ze hun handen zullen vouwen. Dat ze u zullen vragen om wat nodig is in het schoolwerk. In de omgang met de anderen op school. Maar boven alles, Heere, werkt u door uw geest in de harten van onze jongeren en van onze kinderen. Sterk alle die een taak hebben in het onderwijs. Geef ze kracht, geef ze uw genade. Heere, zo ziet alles op u, ook deze middag. Wilt u zelf, Heere, uw genade schenken? U hebt het in de geschiedenis van de kerk al zo vaak waargemaakt. Dat u enkel en alleen dacht aan uw trouw en aan uw genade en aan uw ontferming en aan uw verbond. En dat u met uw geest begon te werken, daar waar alles door en dood zijn ingezonken was. Daar waar alles sprak van de dood. Maar u hebt leven willen schenken, geestelijk leven. En als we iets nodig hebben, dan is het dat. En daarom, wat u ons ook onthouden zou deze middag, onthoud ons de werking van uw geest niet. En wilt u zo aan een ieder van ons denken. Ook in alle zorgen, in alle moeite die er kunnen zijn. In alle strijd en alle vragen. In de eenzaamheid en de onbegrepen wegen. Heere, we leggen het alles voor u neer. En we werpen onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want ze kunnen voor u niet bestaan. En onze ongerechtigheden, ze getuigen tegen ons. Maar we werpen onze gebeden deze middag neer op uw barmhartigheden die vele en die groot zijn. En we bidden u, hoor ons, om die reden alleen, tot eer van uw naam. Amen. Psalm 119, het derde en het 86e vers willen we zingen. Vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. 3 en 86 van Psalm 119. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 143 en daarvan het 10e vers willen we na de prediking zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. 10e vers van Psalm 143 na de prediking. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat zijn woorden, gemeente, die wij haast iedere zondag kunnen horen. En soms ook wel 2 keer op een zondag aan het begin van de dienst. Het zijn woorden die misschien bij u of bij jou ook wel eens een vraag hebben opgeroepen. Want zijn er dan 7 geesten? Om maar met die vraag te beginnen vanmiddag, dat is niet het geval. Het is goed om ons even rekenschap te geven van de plaats waar die woorden in de Bijbel staan. Ze staan aan het begin van het boek Openbaring. En in Openbaring wordt gebruik gemaakt van allerlei symboliek. Het getal 7 heeft juist in dat Bijbelboek ook de betekenis van volheid, volmaaktheid. En wanneer er dan gesproken wordt over de 7 geesten die voor zijn troon zijn, dan wordt daarmee eigenlijk bedoeld de Heilige Geest die in zijn werk volmaakt is. Die een volheid van allerlei werkingen kent. Met de woorden waaruit ik die zin even aanhaalde, wordt de genade en de vrede toegewenst, toegebeden van God de Vader, die was, die is, die komen zal. Van God de Zoon, die de trouwe getuige wordt genoemd en de eerstgeborene uit de doden. En dan ook in het midden van de Heilige Geest, die vanwege al zijn werkingen wordt getekend in het beeld van 7 geesten. Die voor zijn troon zijn. Dat heeft ook nog een betekenis. Want wie was er in de tijd van de Bijbel voor de troon van de koning? Dat was een dienaar. Dat was iemand die gereed stond om de opdrachten van zo'n koning direct uit te voeren. Wel, zo wordt de Heilige Geest aangeduid als degene die met een volheid van allerlei werkingen gereed staat voor de troon van de Vader en voor de troon van de Zoon om zijn werk te doen. En over dat werk van de Heilige Geest willen we met de hulp van de Heere deze middag nadenken. We schrijven bij zondag 20 de Heilige Geest, want daar gaat het over. De Heilige Geest. En we letten op zijn persoon, op zijn werk en op zijn gave. Zijn persoon, dat is het begin van antwoord 53, waar gezegd wordt dat de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat is misschien moeilijk. Dat vinden wij misschien ook snel wat bespiegelend, wat op een afstand, maar toch is het goed om ons ook even bezig te houden met de vraag, wat zegt Gods woord nu over de persoon van de Heilige Geest? Vervolgens het werk van de Heilige Geest. De catechismus zegt daar heel kort iets van aan het slot van antwoord 53, waar we lezen dat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. En tenslotte letten we op de gave van de Heilige Geest. En dan keren we nog even terug naar het hart van antwoord 53. In het midden staan daar de woorden, ten andere, dat hij ook mij gegeven is. De gave van de Heilige Geest. Het is al geruime tijd geleden, gemeente, dat wij voor de laatste keer hebben nagedacht over de catechismus. En het is ook zo dat wij vanmiddag met zondag 20 komen bij een nieuw hoofdstuk in de catechismus, als ik het zo noemen mag. Laten we nog even terugblikken. In zondag 8 is het gegaan over de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarna is het gegaan in zondag 9 en zondag 10 over God de Vader. Twee zondagen werden gewijd aan het feit dat Hij de schepper en de onderhouder is van alle leven. Ook de God die alle dingen leidt in zijn voorzienigheid. Maar toen ging het dus over de Vader, de eerste persoon in het goddelijke wezen, zoals Hij wel genoemd wordt. En daarna, van zondag 11 tot en met zondag 19, is het heel uitvoerig gegaan over God de Zoon, de Heer Jezus Christus, de tweede persoon in het goddelijke wezen. En we hebben nagedacht over de namen van de Heer Jezus Christus. En we hebben nagedacht over de naturen van Gods Zoon. We hebben nagedacht over zijn ambten en over zijn vernedering en over zijn verhoging. En dan nu gaat het dus over de derde persoon in het goddelijke wezen, de Heilige Geest. Zondag 20. En dan zou het kunnen dat er vanmiddag iemand zegt, is dat eigenlijk niet wat dunnetjes, wat smalletjes in de catechismus? Zo weinig aandacht aan de persoon en het werk van de Heilige Geest besteed. 11 tot en met 19 over de Heer Jezus, over de Zoon. En dan één zondagje, nee, eigenlijk ook maar één vraag en één antwoord over de Heilige Geest. Vonden de opstellers van de catechismus het werk van de Heilige Geest misschien onbelangrijk dat ze er zo weinig over schrijven? Want het laatste is in ieder geval niet het geval. Want als u de catechismus, en eigenlijk zou dat wel eens goed zijn om dat te doen, als u de catechismus zo op een avond eens rustig zou doorlezen. Vraag en antwoord na vraag en antwoord. Van zondag 1 tot en met zondag 52. En u zou er eens op letten hoe vaak er gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest. Dan zou u onder de indruk komen van de aandacht die de opstellers van de catechismus geven aan het werk van de Heilige Geest. Daar wordt over gesproken al in zondag 1. En in zondag 3, en in zondag 7, en in zondag 8, en in zondag 19. En gaat u zomaar verder. Steeds weer wordt het werk van de Heilige Geest genoemd. Dus het werk van de Heilige Geest, waar we straks ook over gaan nadenken, dat is bepaald niet onbelangrijk. Maar als het gaat over de persoon van de Heilige Geest, wie de Heilige Geest is, ja, dan is de catechismus kort van stof. Als het over die vraag gaat, dan is daar enkel een vraag en een deel van een antwoord wat daarover handelt. En hoe komt dat dan? Omdat dat, gemeente, als ik me niet vergis, ook Bijbels is. De Bijbel geeft ook wel veel aandacht aan het werk van de Heilige Geest, wat wij allemaal nodig hebben en waar we niet buiten kunnen. Maar de Bijbel geeft ook niet zo opvallend veel aandacht voor de persoon van de Heilige Geest. Dat komt ook omdat het bij de Heilige Geest hoort dat Hij geen aandacht vraagt voor zichzelf, maar vooral voor Christus. Hij zal het, zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest, Hij zal het uit het mijne nemen en Hij zal het u verkondigen. U zou met eerbied gesproken de Heilige Geest kunnen vergelijken met een man die door een donker bos of door een donkere stad loopt met een schijnwerper in zijn hand. En hij schijnt nu eens op deze persoon en dan op die persoon, nu eens op dit gebouw, dan op dat gebouw. Als dat gebeurt, dan komt een ander in het licht te staan. Dan komt een bepaald gebouw of een andere persoon in het licht. Maar degene die de schijnwerper in de hand houdt, die blijft zelf wat op de achtergrond. Die komt zelf niet in het volle licht te staan. Zo zou u, bijbels gezien, u de persoon van de Heilige Geest mogen voorstellen. Als diegene die het licht juist werpt op Christus. Maar dat betekent niet dat we helemaal niets kunnen zeggen over de Heilige Geest. Er zijn wel een paar dingen die moeten worden opgemerkt bij deze zondag. En dan wil ik het maar iets breder trekken dan dat de catechismus het zelf doet. Laat ik u drie dingen mogen noemen over wie de Heilige Geest is. Allereerst, hij is de Heilige Geest. Daar moeten we even over nadenken, want waarom wordt hij nu juist zo genoemd, de Heilige Geest? Kijk, God de Vader is ook een geest. Dat heeft de Heer Jezus zelf eens gezegd. God is een geest. En die hem aanbidden willen, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God de Zoon is naar zijn goddelijke natuur ook een geest. Maar de Heilige Geest wordt als enige van de drie personen ook echt geest genoemd. Waarom? Dan moet u weten dat zowel in de taal van het Oude Testament als in de taal van het Nieuwe Testament er maar één woord is dat tegelijkertijd wordt gebruikt voor geest en voor adem. In het Hebreeuws het woord ruach betekent geest, Heilige Geest, maar betekent ook adem. In het Nieuwe Testament, in het Grieks pneuma, betekent geest en betekent adem. En dat werpt licht op de vraag waarom de Heilige Geest geest genoemd wordt. Want dat is vooral om zijn verhouding aan te duiden tot de Vader en tot de Zoon. Als de Heilige Geest en dat, als de Heilige Schrift, en dat is misschien wat moeilijk vanmiddag, maar het is toch goed om dat even proberen mee te nemen. Als de Heilige Schrift spreekt over de drie personen in de drie eenheid, dan doet ze dat ook met woorden die gebruikt worden om de verhouding tussen die drie aan te duiden. De Vader wordt Vader genoemd, allereerst omdat hij Vader is van de Zoon. En de Zoon wordt Zoon genoemd, vooral omdat hij de Zoon is van zijn Vader. En de Heilige Geest wordt geest genoemd of adem genoemd, omdat hij, net zoals onze adem vanuit ons binnenste uitgaat, en zolang wij leven, ademen wij, brengen wij die adem voort, zo God de Vader en God de Zoon de Heilige Geest als het ware ook laten uitgaan, laten uitademen. De Heilige Geest. Het is een mysterie, gemeente, een verborgenheid voor ons verstand. We kunnen daar eigenlijk vanmiddag, en met dat ik u probeer daar iets van te zeggen, besef ik ook alweer de armoede van onze woorden en van onze gedachten. Van mijn gedachten, bedoel ik dan. Maar we kunnen daar eigenlijk ook maar van stamelen, van dat wonder van de Heilige Geest. Maar zo wordt hij genoemd, de Heilige Geest. En dan is er nog iets wat ik u vanmiddag zeggen moet vanuit het woord van de Heere. Dat is dat hij een persoon is. Niet maar een kracht, niet maar een onpersoonlijk iets, maar een persoon. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er altijd weer stemmen opgegaan die hebben gezegd, nee, de Heilige Geest moeten wij opvatten als iets. En er zijn verschillende mensen die ook in de loop van de tijden in plaats van de Heilige Geest eenvoudig hebben vertaald met Heilige Geest zonder de of iets dergelijks ervoor. En met kleine letters geschreven, Heilige Geest als een soort heilige bezieling van God. Is dat zo? Is dat wat er bedoeld wordt met de Heilige Geest? Is hij alleen maar een soort onpersoonlijke kracht, zoals vandaag de dag bijvoorbeeld de Jehova's getuigen dat leren? De Heilige Geest is alleen een onpersoonlijke kracht. Wel, die vraag moeten we ook maar aan de Bijbel stellen vanmiddag. Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest? Wanneer ze spreekt over de Heilige Geest, spreekt ze heel duidelijk over een persoon. We hebben dat gelezen in Johannes 14. Als de Heer Jezus zegt dat hij de Heilige Geest zal zenden, wat zegt hij dan? Nee, dan zegt hij niet, ik zal u troost zenden, maar ik zal u de trooster of een andere trooster zenden. Iemand die troost. En wij lezen op andere bladzijden in de Bijbel dat we de Heilige Geest ook kunnen bedroeven. Smarten kunnen aandoen, schrijft Jesaja in het 63ste hoofdstuk. Dat betekent, een mens kan de Heilige Geest verdriet aandoen. Dat kun je niet doen bij een onpersoonlijke kracht. Dat kun je alleen doen bij een persoon. Dus de Heilige Geest is, we hebben zijn naam even overdacht, is de Heilige Geest. Hij is een persoon en dan zijn we bij zondag 20. Hij is ook echt en eeuwig God. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en met de Zoon waarachtig, echt en eeuwig God is. Dat blijkt ook op allerlei bladzijden in de Bijbel. De Heilige Geest is evenzeer God als dat de Zoon God is. En als dat de Vader God is. Als Ananias en Safira hebben gelogen tegen de Heilige Geest, dan duidt Petrus die zonde op twee manieren aan. Dan zegt hij op een bepaald moment in die geschiedenis, u hebt tegen de Heilige Geest gelogen. Maar hij zegt ook een keer, u hebt goden, u hebt tegen God gelogen. De Heilige Geest is echt God. Hij heeft ook goddelijke eigenschappen. Hij is alwetend, zegt Psalm 139. Hij doet goddelijke werken. Hij brengt mensen tot bekering en tot geloof. Wie zou het kunnen? De Heilige Geest kan het, want hij is echt God. Wel, dat over de persoon van de Heilige Geest. En als dan de Bijbel spreekt over de Heilige Geest, dan vindt u die Heilige Geest op iedere bladzijde van het woord, als u over hem leest, aan het werk. Slaat u in gedachten de eerste bladzijde van de Bijbel maar op. Daar lezen we al dat de Heilige Geest werkt. En de Geest Gods zweefde, eigenlijk staat er broede op de wateren. Daar is de Heilige Geest bij het scheppingswerk betrokken aan het werk. Slaat u in gedachten de laatste bladzijde van de Bijbel maar op. Daar vindt u de Heilige Geest evenzeer aan het werk, want daar lezen we, en de Geest en de bruid zeggen, kom. Daar vindt u de Heilige Geest in een verlangend gebed om de wederkomst van de Heer Jezus. Daar leert de Heilige Geest dat gebed ook aan de bruidskerk, want er staat: en de Geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest is aan het werk. Hoe dan? In welk opzicht dan? En opnieuw, ik trek de lijnen iets breder dan dat zondag 20 dat doet. Al komen we straks wel bij de toespitsing van zondag 20 uit. Maar het werk van de Heilige Geest kunt u op allerlei terreinen vinden. Dat is een gedachte die moeten we proberen vanmiddag vast te houden. U vindt de Heilige Geest bijvoorbeeld op het terrein van de schepping. Als de dingen geschapen worden, is de Heilige Geest daarbij betrokken. Wij lezen in Psalm 104 een heel wonderlijk woord. Daar staat: zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen, en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. En dan gaat het over de schepping. En dan bedoelt de dichter van Psalm 104 te zeggen: wanneer er nu een lange winter is geweest, en aan het einde van zo'n lange winter breekt de lente aan, en de knoppen worden gezien in de struiken, en de groene grasscheutjes die schieten uit de grond omhoog, en de lammetjes dartelen in de wei, en de bloemen worden gevonden in het veld, en het gelaat, het aangezicht van het aardrijk wordt vernieuwd, dan is ook dat te danken aan het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die schept en die onderhoudt. Dus de Heilige Geest is werkzaam op het terrein van de schepping en op het terrein van de kunst. Bezaliel en Aholiab, die de tabernakel hebben gemaakt en die het koperen wasvat hebben gemaakt, een kunststuk, en de zevenarmige kandelaar, volgens de kenners nog een groter kunststuk. Ze waren begaafd met de Heilige Geest, ook in dat ambachtswerk, in dat kunstenaarswerk wat ze hebben verricht. Dus waar een kunstenaar, iemand met bepaalde artistieke gaven, zijn werk doet, een schilderij maakt, schoonheid op het doek brengt, daar mag u ook dat niet loszien van het werk en van de invloed van de Heilige Geest. Dat betekent natuurlijk niet dat iedere kunstenaar ook zalig wordt. Dat iedereen ook deelt in het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Maar het werk van de Heilige Geest is zo breed. U ziet dat, om nog een ander terrein aan te duiden, u ziet dat terug op het terrein van de ambten. Denk u eens aan wat we lezen van koning Saul. Daar lezen we in 1 Samuel 10... dat tegen Saul wordt gezegd: en de geest des Heren zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren, en ge zult in een andere man veranderd worden. Daar zegt de Heren dus tegen Saul: Saul, je zult een ander mens worden. De Heilige Geest zal over je komen, je zult een ander mens worden. Je zult ook een ander hart krijgen, een hart dat er geschikt voor is om koning te zijn over Israël. Dat is ook een gave van de Heilige Geest. Ik vind dat gemeente ook wel aangrijpend. Dat het in het licht van de Bijbel ook zo is. Dat mensen gaven kunnen ontvangen. Ambtelijke gaven kunnen ontvangen. Een ander hart kunnen ontvangen. Zoals we het lezen van Saul. Maar we weten ook dat Saul uiteindelijk als een vijand van God openbaar gekomen is. Kijk, en dat brengt ons bij nog een vierde terrein waarop de Heilige Geest werkzaam is. Dat is ook op het terrein van wat in de geloofsleer wel genoemd is zijn algemene werkingen. Als we van Felix lezen in de Bijbel dat hij onder de prediking van Paulus zat en op een bepaald moment zo onder de indruk kwam dat hij bevreesd werd, dan is dat op zich niet te danken aan Felix. Maar dan is dat te danken aan het werk van de Heilige Geest. Maar Felix heeft uiteindelijk de boodschap van God verworpen in vijandschap. Er was iets van algemeen werk in zijn leven en toch kwam het niet verder. Judas, met zijn overtuiging, wee mij, ik heb verraden onschuldig bloed. Judas, hoe weet je dat? Ja, dat heeft Judas geleerd bij het licht van de Heilige Geest, maar het was het algemene werk. Simon de tovenaar, die tot bekering komt in de stad Samaria, waar blijdschap, waar grote blijdschap komt vanwege het evangelie. Simon die voor het oog van de mensen ook tot geloof komt en ook onder bekoring komt van de prediking van het evangelie. En misschien ook zijn handen naar de gewoonte van die streek en van die tijd wel in de lucht geheven heeft van blijdschap. Die Simon die uiteindelijk geloofde voor een tijd. Het was het algemene werk van de Heilige Geest. Waarom, gemeente, leg ik ook daarop deze middag even nadruk? Niet alleen omdat dat in heel veel behandelingen van de catechismus zo gebeurt, maar vooral ook omdat de Bijbel dat zelf aanduidt. En als de Bijbel dat nu zo beschrijft, als de Bijbel nu schrijft over het algemene werk van de Heilige Geest, waardoor een zondaar bevreesd kan worden, diep onder de indruk kan komen van het woord van God, een bepaald besef kan krijgen van zijn eigen zonde, een bepaalde smaak kan krijgen in het evangelie en in een gekruisigde Heer Jezus Christus. En in de boodschap van Gods barmhartigheid en van Gods liefde. Terwijl het uiteindelijk toch niet een zaligmakend werk is. Waarom tekent de Bijbel ons dat? Dat moet vanmiddag de vraag zijn. Ik vertel u dat niet omdat ik dat zo aangenaam vind, want er zijn onderwerpen die ik liever bepreek. Maar waarom beschrijft Gods woord deze dingen? Waarom tekent de Bijbel ons datgene wat wel genoemd wordt het nabijkomende werk? Mensen die dicht bij de zaligheid komen, die bepaalde kenmerken daarvan vertonen en die toch verloren gaan. Waarom? Zou het niet zijn, gemeente, om onszelf heel persoonlijk voor Gods aangezicht te onderzoeken? Zou het niet zijn om ons te brengen bij de bede van Psalm 139? Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En als die er is, Heere, breng me ervan af. Leid me op de eeuwige weg. Dat is de bedoeling. En dan zullen we inderdaad voorzichtig met onze eigen ziel moeten omgaan. Heere, doorgrond me toch. Laat het me toch zien. Want vanuit mezelf ben ik er zo blind voor. Kan ik de dingen misschien wel houden voor waar werk, voor echt werk, terwijl u er ten diepste anders over oordeelt? Dat is de bedoeling van de Heere. Wanneer hij Hebreeën 6 laat schrijven. Dat is de bedoeling van de Heere. Wanneer hij deze figuren onder de prediking van Paulus en onder de prediking van anderen tekent. Gemeente, mag ik u eens vragen. Roept dat nu wrevel op? Roept dat nu wrevel op als het ook vanuit het woord daarover gaat? Of, en dat is eigenlijk niet minder erg, of een bepaalde blijdschap dat u denkt, goed zo dominee, zet het mes er maar eens een keer goed in. Of brengt het ons, en ik zeg het vanmiddag ook tegen mezelf, en ik preek vanmiddag ook tot mezelf, of brengt het ons, u en mij, nu op de plaats waar we de Heere in alles nodig krijgen, ook om ons eigen hart te beoordelen. Ook om onze eigen ziel en de toestand van onze ziel te beoordelen. Om niet te dwalen tot ons eeuwig verderf. Want daar heeft de Heere u niet voor over. Daarom allermeest, heeft de Heer Jezus Christus altijd zo scherp gepreekt. Liefdevol, jazeker, en toch scherp. Over schijn en over zijn. Over dwaze maagden en over wijze maagden. Over aarde die iets voortbracht wat vrucht leek en toch geen vrucht was. En over goede aarde. Over boze vissen en over kwade vissen. En gaat u zomaar door. De Heer Jezus heeft een hart doorzoekende boodschap gebracht. Uit liefde voor zielen. Maar nu haasten we ons naar wat is nu het werk van de Heilige Geest waardoor een zondaar zalig wordt. Want dat is, ik geloof dat toch vast gemeente, dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Dat andere, dat ook tot eer van God, hoe moeilijk dat voor ons te begrijpen is. Maar toch. Maar het liefste werk van de Heilige Geest is een zondaar leiden tot Christus. En brengen tot Christus. En laten leven vanuit Christus. Een zondaar verenigen met Christus. Dat is het werk waar onze catechismus vooral over schrijft. Hoe lezen we het in zondag 20? Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. We zouden met een heenwijzing naar de preek van vanmorgen kunnen zeggen, weet u wat het werk van de Heilige Geest is? Hij brengt een zondaar bij het Lam van God. Maar hoe doet hij het? Hij doet het toch zo dat hij een zondaar allereerst laat zien dat ik zonder lam ben. En dat ik zonder lam de Heere nooit kan ontmoeten. Dat ik schuldig sta tegenover hem. Dat ik ongerechtigheid op ongerechtigheid stapel. Dat ik voor de Heere niet bestaan kan. De Heilige Geest laat een zondaar zien de behoefte aan Christus. De behoefte aan het Lam. En hoe doet hij dat nog meer? Door alleen mijn schuld te tonen? Ik las in de afgelopen dagen nog eens een keer die hele korte behandeling van het werk van de Heilige Geest als het gaat over het geloof, dat is precies het stukje waar het hier over gaat, in de redelijke godsdienst van Brakel. Het is maar één bladzijtje, geloof ik. Als u het thuis hebt staan, dan moet u het nog eens nalezen. Hoofdstuk over de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest het geloof werkt. En dan zegt Brakel, en u weet, Brakel is een ruimhartig man. Een man die bij alles wat hij aanwijst als de gewone weg zegt, maar de Heere is soeverein. Maar dan wijst Brakel Als het over de gewone weg van de Heere gaat, op het werk van de Heilige Geest, waardoor hij de zonde aanwijst in een mensenleven. Waardoor hij een mens in de nood brengt. En een mens gaat laten roepen om genade. En dan schrijft Braco op die ene bladzijde. Wat gebeurt er dan als een mens roept om genade? Wat doet de Heilige Geest dan? Wat laat hij een zondaar dan zien? Laat hij dan zien dat er genade is? Dan laat hij zien, ook zien dat God een rechtvaardig God is. Dat is de lijn die u in de catechismes terugvindt. Is er een middel om de welverdiende straf te ontgaan aan het begin van het stuk van de verlossing? En het antwoord luidt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dan schrijft Braco, en ik vind dat zo uit het leven gegrepen, dan wordt een mens radeloos en moedeloos. En toch, en ik durf me niet in de schaduw van zo'n dominee te stellen, gemeente. En toch beschrijft Brakel ook dat als de leiding en het werk van de Heilige Geest. Dan wordt zo'n mens radeloos en moedeloos. En dan, zegt Brakel, dan gaat de Heilige Geest een zondaar laten zien dat er nu een weg buiten hem is. Een weg waardoor ik met al mijn schuld en al mijn zonde toch met een rechtvaardig God verzoend kan worden. Hoe dan? Door een borg, door een zaligmaker die de zaligheid verdiend heeft in de plaats van anderen. En dan laat de Heilige Geest zien hoe die borg nu ook door God gegeven is. Dan gaat hij die borg in het evangelie aanwijzen aan een zondaar in de nood van zijn bestaan. En dan gaat hij de Heer Jezus Christus uittekenen op het evangelieblad. En dan gaat de Heilige Geest zijn schijnwerper in de duisternis van een verloren zondaars bestaan op Christus werpen. En dan wordt Christus zo beminnelijk. Zo dierbaar, zo nodig ook, zo onmisbaar nodig. Zo gepast, want hij heeft alles wat u niet hebt. En gemeente, laat me hem deze middag zo ook prediken mogen. Met het gebed dat de Heilige Geest de woorden, de armoedige woorden van deze middag, maar toch de woorden van deze middag gebruiken wil. Om een arme zondaar te laten zien op deze Heer Jezus Christus. Die genoeg gedaan heeft voor God de Vader. Want het werk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft is genoeg voor een vertorende rechter. Het kan bestaan voor een vertorende rechter. Voor een God die getart is en uitgedaagd is door al onze zonden. Het werk van Christus en de gehoorzaamheid van Christus. Het kan voor hem bestaan. Het is voor hem genoeg. Maar weet u wat de Heilige Geest ook leert aan een zondaar? Het is niet alleen voor God genoeg. Het is ook voor u genoeg. Als u hem hebt, dan hoeft er niets meer van u bij. Dan mag er ook niets meer van u bij. In hem ligt een volkomen gehoorzaamheid. Een volkomen zaligheid. De Heilige Geest, hij laat niet alleen zien, het is genoeg voor God. Het is ook genoeg voor een arme zondaar. Het is genoeg, en als ik het in het licht van de Heilige Geest mag zien, dan zeg ik het is genoeg ook voor mij. Maar de Heilige Geest brengt een zondaar ook bij deze Heer Jezus Christus. Hij laat zien zijn gewilligheid om zijn gerechtigheid uit te delen. Hij laat zien de uitgebreide armen van Christus. Hij laat zien de evangelie nodiging. En wanneer een zondaar dat zien mag. En wanneer hij zo door de goede tierenheid en door de liefde van Christus getrokken wordt. Dan komt een zondaar tot Christus. Dan grijpt hij deze Heer Jezus Christus aan. Dan steunt hij op hem. Dan zoekt hij zijn schuiling alleen achter zijn bloed. En dan wordt Christus dierbaar. Dan wordt Christus met alles wat ik van hem ken. En ook met alles wat ik nog niet van hem ken. Maar dan wordt hij de schoonste. De dierbare. Degene die mijn hart lief heeft. Daarom gaat het me ook allereerst om hem. En dan ook om zijn weldaden. Om alles wat hij meebrengt. Om alles wat hij verdiend heeft. Christus trouwt zijn bruidskerk in gemeenschap van goederen. Als hij komt, brengt hij alles mee. En hij zegt het tegen zijn arme, tegen zijn zwarte, tegen zijn doodschuldige bruid. Ik wil al uw schuld en al uw zonde hebben. En u mag al mijn gerechtigheid en al mijn liefde en alles wat ik verdiend heb, mijn smetteloze witte kleed, u mag het van mij hebben, ontvangen. Zalige ruil. Wel, dat is het werk van de Heilige Geest bij uitstek, gemeente. En hoe doet hij dat werk? Altijd weer door de prediking van het woord. Door het gepredikte woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Daarom noemen wij de kerk terecht de werkplaats van de Heilige Geest. Niet bijgelovig. Ik zal daar maar gaan zitten en dan komt het wel goed. Maar als het goed is met een behoeftig, met een biddend hart. Zit u er zo vanmiddag. Zit u er zo. Heere, schenk mij het werk van uw geest. En dan tenslotte de gave van de Heilige Geest. En dan gaan we nog even terug naar, en ik merk dat ik het slot van antwoord 53 nog overgeslagen heb. Misschien moet ik daar een andere keer op terugkomen. Maar laat ik iets mogen zeggen nog van het midden. Het hart van antwoord 53. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dan onderstreep ik nog maar drie woorden. Ook mij gegeven. Daar komt het op aan. Daar draait eigenlijk heel deze vraag en dit antwoord om. Ook mij gegeven. Laten we die drie woorden nog even overdenken. Ook. Met dat woordje wordt aangegeven. In de loop der eeuwen is de Heilige Geest al aan zoveel zondaren gegeven. Aan zoveel anderen. We lezen in Openbaring dat daar een schare is die niemand tellen kan. En allemaal hebben ze de Heilige Geest om niet ontvangen. Ook. Daar ligt iets in van een aanmoediging. Daar ligt een aanmoediging in voor mensen die deze middag moeten zeggen: ik sta nog buiten het werk van de Heilige Geest. Althans buiten dat zaligmakende werk. Want de Heilige Geest doet een werk in ons alle leven. Hij heeft ons deze middag weer bij elkaar gebracht. Met wat voor reden dan we ook naar de kerk gekomen zijn. Maar dat is ook bemoeienis van de Heilige Geest. En dat bepaalde woorden uit een preek blijven naklinken in uw gedachten. Dat is ook werk van de Heilige Geest. Maar als iemand nu moet zeggen, maar ik sta nog buiten het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Ook, er zijn zoveel anderen die het hebben ontvangen uit genade, om niet. En zou u niet vragen, zou jij niet vragen, Heere, wil u het ook mij geven? En dan komen we bij het tweede woordje. Ook mij. Kijk, dat wijst erop dat wij zo persoonlijk de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest nodig hebben. Zalig worden is een persoonlijke zaak, zeggen we wel eens tegen elkaar, maar dat is het ook. Wij moeten eenmaal alleen de laatste poort, de poort van de dood door. Dat kunnen we niet met een vader of een moeder die de Heilige Geest ontvangen had. Of met een man of een vrouw die de Heilige Geest ontvangen had. Maar wij heel persoonlijk zullen de Heilige Geest moeten ontvangen. Ook mij. En dan het laatste woord. Gegeven. Dat is een evangeliewoord. Dat is een woord wat we deze middag met 7 gouden hoofdletters schrijven. Gegeven. Hoe zal ik de Heilige Geest ontvangen? Hoe zal het zaligmakend werk van de Heilige Geest mijn deel zijn? U zult het nooit, gemeente, kunnen verdienen. U zult het alleen maar uit genade kunnen ontvangen. En met het oog op die gedachte hebben we Ezechiël 36 nog eens een keer gelezen. Daar waar het gaat, en om de rijkdom van de belofte die we daar gelezen hebben even te illustreren en even in het goede licht te plaatsen, schets ik u nog heel kort het verband van dat hoofdstuk. Daar gaat het over het volk in ballingschap. En hoe kwam het volk in ballingschap? Ze hadden tegen de Heere gezondigd. En ze hadden de Heere verlaten. En toen heeft de Heer op een bepaald moment het oordeel van de ballingschap gegeven. En het volk dat werd verspreid over allerlei landen. En toen waren ze daar in de ballingschap onder het oordeel van de Heer. Tijdelijk oordeel nog wel, maar toch. Toen waren ze daar onder het oordeel van de Heer. En weet u wat ze dan doen? Dan zondigen ze nog des te erger. En dan ziet de Heer dat. En dan ziet hij hoe het volk ook door de slagen van de ballingschap niet naar hem terugkeert. En dan zegt de Heere, ik doe het niet om uwentwil, volk van Israël. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Wat dan, Heere, wat zult u doen met het volk? Ik zal, zegt de Heere. En misschien dat we eigenlijk innerlijk al beginnen te beven en beginnen te vrezen. Ik zal ze straffen. Ik zal ze bezoeken met mijn oordelen. Nee, dan horen we de Heere zeggen. Ik zal ze uit de heidenen halen. Ik zal ze terugbrengen in hun land. En ik zal rein water op hen sprengen. En ik zal het stenen hart uit hun midden wegnemen en ik zal hun een vlezen hart geven. En dan de vierde belofte, de laatste belofte uit die reeks van goddelijke ik zals. Dan zegt de Heere, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat ge in mijn wegen zult gaan. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Aan wie belooft de Heere deze dingen? Aan een volk dat het verzondigd had. Aan een volk met een stenen hart, met een ongevoelig hart. En de Heere is niet veranderd. De Heere is vandaag de dag nog dezelfde. En hij nodigt in dit woord mensen uit om het te vragen van hem. Om het te zoeken bij hem. Heer, u hebt het beloofd aan mensen met een stenen hart. U hebt het beloofd aan een volk dat alles verzondigd had. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geheven. Ik zal mijn geest uitstorten op het dorstende en op het droge. Ik zal mijn geest op alle vlees uitstorten. Heere, hier is een mens, niet meer dan vlees, niet meer dan steen. Maar schenk uw geest en schenk het zaligmakende werk van uw geest en breng me als een arme zondaar bij Christus, bij al zijn weldaden, en troost me na ontvangen genade opnieuw met Christus. En blijf eeuwig bij me. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat u ons ook onthouden zou, onthoud ons het zaligmakende werk van uw geest niet. Want dat hebben we nodig, Heere, om zo als een arme zondaar tot Christus gebracht te worden. Om in hem te mogen geloven. Om in hem te mogen schuilen. Om in zijn wonden allerlei vertroosting te vinden. Bewaar ons ervoor dat we ons met het algemene werk van uw geest tevreden zouden stellen. Geef dat we gebruik mogen maken van uw woord en van het onderwijs wat daarin opgesloten ligt. Maar Heere, wilt u ook uw bestreden kinderen vertroosten met deze wetenschap dat u altijd bij hen blijft en ze nooit meer verlaat. Al zullen zij het, wanneer ze zien op zichzelf, zo vaak met David moeten uitroepen: o, laat uw heilige geest niet van mij scheiden. Heere, wilt u zo uw woord zegenen. Vergeef al het zondige. Zegen het goede. Ook wanneer het misschien wel pijnlijk was. Wanneer het moeilijk was. Maar laat het mee mogen gaan in onze overdenking. Meer nog in onze harten. En maakt u maar duidelijk, Heere, in het licht van uw woord, dat wanneer u doorwondt, u dat ook doet om uiteindelijk te helen. Zegen zo uw woord. Breng ons aanstaande zondag genadig weer bijeen. Schenk uw bewaring aanstaande donderdag en geef uw zegen ook over de dag met onze oudere gemeenteleden. Heere, wilt u zo aan ons denken. Ons horen om Christus wil. Amen. Het gebed is hier en daar het 9e vers van is onze slotzang. Want uw is het koninkrijk, o Heere. 9e vers van het gebed is hier. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zijn vrede. Amen.